Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land bij deze vierde aflevering van onze pelgrimstocht vanuit het station van Leuven doorheen de Leuvense binnenstad langs Radio Maria en zo richting Onze Lieve Vrouw van Steenbergenkapel. We hebben ondertussen de mogelijkheid gehad om de geschiedenis van Leuven wat beter te leren kennen. En dan niet enkel het religieuze erfgoed, maar ook een beetje de stadsgeschiedenis wat leren kennen. En natuurlijk zijn die twee ook een stuk met elkaar verbonden. Via het Arenbergkasteel, dat behoort aan de KU Leuven, leerden we ook wat meer over de geschiedenis en de stichting van de Katholieke Universiteit van Leuven. Vorige keer zijn we van daaruit verder getrokken naar Egenhoven. En dat is natuurlijk de plaats waar de studio's en de kapel van Radio Maria gevestigd zijn. We ontmoeten heel wat vrijwilligers en ook mensen van de parochie. En van hieruit nemen we de fiets. Het is nog een klein eindje fietsen van hieruit naar de kapel van Onze Lieve Vrouw van Steenbergen, wat het uiteindelijke doel is van deze pelgrimstocht. Wat ook een bedevaart was naar Onze Lieve Vrouw. Misschien alvorens we de fiets opstappen, een klein beetje geschiedenis. De naam Steenbergen, dat zou verwijzen naar de rotsachtige hellingen van de vallei waarboven deze kapel gebouwd is. Steenbergen was namelijk een heerlijkheid waarvan de heer een kasteel aan het zoet water bezat. Een overblijfsel van een burchtslot, het Spaans dak genoemd. Evenals de bron, La Fontaine of de Minnebronnen, de zoetwatermolen en nog een aantal andere gebouwen. Vandaar dat de plaats waar we nu op weg naar zijn beter gekend is als Zoetwater. Daar waar Sint-Joris Weert, Oud-Heverlee en Vaalbeek samenkomen, tussen de derde en de vierde vijver van de Zoete Wateren, daar bevindt zich de kapel van Onze Lieve Vrouw van Steenbergen. Wat onmiddellijk opvalt, is dat de oriëntatie van de kapel een beetje anders is dan de meeste kapellen. Het is zo dat heel wat kapellen er zodanig op gebouwd zijn dat het altaar gericht is naar het oosten. En dat is natuurlijk Jeruzalem. Vandaar dat we ook spreken over oriëntatie gericht naar het oosten. En de heilige mis in de Tridentijnse ritus die gevierd wordt ad orientem, naar het oosten gericht. Voor de kapel van Onze Lieve Vrouw van Steenbergen is het echter zo dat het koor zuidwaarts ligt. Het is zo dat er vlak bij de kapel dus een bron is waaraan sinds mensenheugenis wonderen en mirakels worden toegeschreven. En op een avond, in het begin van de 16e eeuw, stond er plots een houten Mariabeeldje van niet eens 40 centimeter hoogte aan de bron. En aan dat beeldje en aan de vereering ervan werd ook grote genadegaven toegeschreven. De bewoners van de omgeving die hingen het dan ook tegen de eik. En vanaf toen werd die plaats het beeldje van de Oude Eik genoemd. Gelovigen kwamen er bidden en genazen van de moeraskoorts. Zo was de inwoonster van Oud-Heverlee Anna van den Rulle een van de eerste 10 die onder ede zou getuigen van een wonderbaarlijke genezing door te bidden tot de heilige maagd Maria bij de eik. Die genezingen die trokken ook heel wat andere bedevaarders die kwamen bidden op diezelfde plaats, wat in 1606 de aanleiding gaf tot het bouwen van een kleine eerste houten kapel. De huidige stenen kapel werd gebouwd in opdracht van de ridder van Herlaar, Zillebeke en Vaalbeek en de heer van Korbeek-Deile en Steenbergen, ridder Hendrik van Dongelbergen. Ze werd ingewijd in 1652 door Monseigneur Jacobus Bonen, de toenmalige aartsbisschop van Mechelen. Het spoor van die ridder van Dongelbergen, wel, dat zien we nog boven de ingang van de kapel. Want daar zien we het wapenschild van de ridder. In de daaropvolgende jaren en eeuwen zou de kapel verder worden verfraaid, het hoofdaltaar, de twee zijaltaren en het doxaal dateren van 1715. En dat was de periode waar Simon van Herkenrode de heer van Steenbergen werd. Men gelooft ook dat de vensters uit de 18e eeuw stammen. In 1715 was het paus Clemens de 11e die een volle aflaat verleende voor diegenen die op 15 augustus in de kapel zouden bidden voor de intenties van de paus. Het pauselijke wapenschild aan de binnenkant van de deur herinnert hieraan. Achter het altaar is een wandschildering, gerestaureerd vandaag de dag, met het devies en het wapenschild van dus de stichter, ridder Hendrik van Dongelbergen. Ze kwam dus dan in handen van de familie van Herkenrode en in 1759 van Karel Maria Raymond van Arenberg, van het huis Arenberg. Jawel, dezelfde als van het kasteel waar we een vorige aflevering halt hielden. Die dus in de omgeving van de kapel de vijvers van het zoetwater liet uitgraven. In het jaar 1783 werd de Gilde van Onze Lieve Vrouw van Steenbergen opgericht, onder wier gezag tot 1920 op 15 augustus een jaarlijkse bedevaart vanaf de Leuvense Sint-Quintenskerk naar de kapel werd georganiseerd. Een bijzonder feit is dat in 1790 de kapel tijdens een heilige mis overvallen werd door een bende straatrovers die zich in die tijd schuilhielden in de kelders van het Harcourtkasteel in Vaalbeek. De priester werd er vermoord. Een legende vertelt dat in 1793 de bewoners van Oud-Heverlee de oprukkende legers van Franse revolutionairen wisten terug te drijven, terwijl ze hardnekkig hun kapel verdedigden. Tijdens de Franse revolutie werd de kapel zelf dus gespaard, maar ze werd steeds minder gebruikt, zodat ze vanaf de 19e eeuw begon te vervallen. Vanaf 1918 werd de kapel staatseigendom en werd ze in 1857 voor het eerst gerestaureerd en onder impuls van een nieuw in het leven geroepen vereniging, de Ware Vrienden van Steenbergen, vanaf 1888 werd dan tijdlang de jaarlijkse processies georganiseerd. In 1920 hielden deze definitief op te bestaan. Op 26 februari 1980 werd de kapel een beschermd monument. En vanaf 1981 zullen de restauratiewerken beginnen. En daar zullen we ter plaatse misschien nog wel wat meer over te weten komen. Voor ons is het tijd geworden om de fiets op te gaan. We gaan richting de kapel van Steenbergen en gaan daar Onze Lieve Vrouw groeten. Zo zijn we aangekomen hier bij de kapel van Onze Lieve Vrouw van Steenbergen. Misschien is het goed om ze eerst even ook te beschrijven alvorens we naar binnen gaan. De kapel bestaat uit een eenbeukig gebouw met drie traveën, die verstevigd zijn met hoge steunberen. Het gebouw loopt uit in een semi-zeshoekige apsis en heeft verder een gerestaureerde gevel, opgetrokken in baksteen en zandsteen, met barokke invloed, bekroond door een beschadigd fronton en een medaillon met voorstelling van Onze Lieve Vrouw met Kind. In het torentje hangt nog steeds de oude klok met gotische versieringen en de inscriptie Me fundit anno en dan het jaartal 1670 Bartholomaeus Cutals. Binnenin is de kapel op een barokke manier ingericht en doet ze rijkelijk aan, gedeeltelijk door kunstzinnige illusies. Zo lijken verschillende elementen boven het altaar in marmer gemaakt te zijn, maar in feite gaat het om beschilderd hout. Centraal, boven het altaar, staat een groot schilderij, geschonken door de studenten in de godsgeleerdheid van het Heilige Geestcollege te Leuven, met de ten hemel opneming van Maria, daterend uit 1717, en dat is ook het jaar waarin het hoofdaltaar geplaatst werd. De engeltjes naast het schilderij zijn eveneens beschilderd hout. Het baldakijn dat het geheel omkranst is geschilderd op de achterwand. In het jaar 1745 werden dan vooraan twee zijaltaartjes geplaatst, in rococo-stijl, versierd met gebeeldhouwde takken. De bedoeling was dat deze zouden dienen als achtergrond van een beeldengroep rond het doopsel van Jezus, maar de beelden verdwenen in de jaren 60. Ook het originele houten Mariabeeldje werd ontvreemd in 1974. De grafzerk voor het hoofdaltaar is die van de toegewijde koster, Peter van Leemput, ter erkenning van 30 jaar trouwe dienst, en daartoe mocht hij dus in de kapel begraven worden. De zijmuren zijn versierd met twee grote 17e-eeuwse schilderijen. Links een afbeelding van de heilige Bruno, rechts Madonna met Kind. Het houten Sint-Rochusbeeld is in 1896 door de prinses van Arenberg geschonken. En reeds in 1715 had de toenmalige heer van Steenbergen, Simon van Herkenrode, het Sint-Hubertusbeeld geschonken. In 1998, daar het originele beeld werd ontvreemd, werd dan in opdracht van de VZW, de vrienden van Onze Lieve Vrouw van Steenbergen, een bronzen Mariabeeld te vervanging gemaakt door Franciscaan Rick van Schil van het kunstencentrum Pro Arte Christiana. Interessant feit is ook dat deze kapel een van de grootste is van België. De vloerafmeting bedraagt 10 op 17 meter en ze is bijna 15 meter hoog. En zo kan ze dus plaats bieden aan ongeveer een 100-tal personen. Het was al tegen het einde van de dag, zeg maar, op het moment dat we aankwamen bij de kapel van Onze Lieve Vrouw van Steenbergen. We stonden voor een gesloten deur, de kapel was niet geopend, maar omwille van het feit dat het een glazen wand is, kon je toch naar binnen kijken. Het nummer van een dame die een bijzondere relatie heeft met de kapel van Onze Lieve Vrouw van Steenbergen en die haar leven werkelijk heeft gegeven aan de restauratie, stond op de deur. Ik probeerde om telefonisch contact te maken, maar dat lukte helaas niet. Daarop dacht ik, dan gaan we gewoon moeten terugkeren. De pelgrim moet aanvaarden wat God in petto heeft. En op het moment dat ik dat dacht, kwam mevrouw Spreutels toe. En hadden we de mogelijkheid om met haar in gesprek te gaan. En dat gedurende een uur lang. We gaan in deze aflevering en de aflevering die hierna nog volgt, samen de geschiedenis van de kapel, zoals zij het heeft verteld, ontdekken. En vooral ontdekken welke bijzonder pijnlijke en tegelijkertijd ook later vruchtbare gebeurtenis heeft plaatsgevonden in het leven van mevrouw Emily Spreutels, dat er zou toe leiden dat deze kapel in ere en in glorie werd hersteld. Ja, beste luisteraars van Radio Maria, we zijn net toegekomen aan de kapel van Onze Lieve Vrouw van Steenbergen. En ik had de bedoeling om Emily te bellen met het nummer dat hier op de deur staat. Maar ik kreeg geen gehoor. Dus ik dacht, oké, goed, ik moet het in Gods handen laten. Ik laat het ook los. Ik zal zelf proberen om de geschiedenis van de kapel een beetje te schetsen en onze bezoek hier. En op het moment dat ik dat dacht, kwam Emily toe met de wagen. En ondertussen is ze zelfs ook bereid om iets te vertellen. Misschien beginnend over uzelf, wie u bent. Hoe bent u eigenlijk terechtgekomen hier bij de kapel van Onze Lieve Vrouw van Steenbergen?
Ik zal misschien eerst beginnen met de geschiedenis van dit genadewoord. Voordat de vijvers hier aangelegd zijn, was dat hier een moerassige streek. En toen heerste hier de hete koorts, nu malaria genoemd. En dan zijn er veel mensen daaraan bezweken. En de mensen waren natuurlijk heel gelovig, hier boeren buiten. En dan kwamen ze hier 's avonds samen en aan een boom hadden ze Maria beeldje gehangen. En aan die boom baden ze samen de rozenkrans. Dan zijn hier genezingen gebeurd en nog andere wonderen. Daar werd dus een onderzoekscommissie voor opgesteld. En daaruit bleek werkelijk dat het allemaal miraculeuze genezingen waren. En dan werd de toelating van de toenmalige bisschop Ovius toelating gegeven om hier een houten kapel te bouwen. Dat was rond 1500. Ja, dat ging dus rond dat hier genezingen gebeurden. Dan kwamen ze van einde en ver te voet naar hier. Dan werd dus ook gevraagd om hier de Eucharistie op te dragen. Dus de oude kapel stond er dan. Maar omdat de toeloop zo groot was, besloten ze om hier een stenen kapel, dus de huidige barokke kapel, op te bouwen. Dat was rond 1651-52. Vandaan was dat hier al een groot bedevaartsoord. Maar met de opkomst van Scherpenheuvel, daar was een basiliek, dus Albrecht en Isabelle, dat werd meer, die beschikte over meer financiën. Daar werd een basiliek opgericht en daardoor waren de bedevaarten hier naar Onze Lieve Vrouw van Steenberg toch iets verminderd. Alhoewel, er werden nog grote bedevaarten, kwamen ze nog van einde en ver. Hier staat aan de kapel een oud oeveke, maar dat is gebouwd als erbergen om de bedevaarters op te vangen. Later is dat dan boswachterswoning geworden en nu is dat een streekhuis.
Ave Maria Stella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, Felix soli porta.
Sit laus Deo Patris.
O Christo Deus, Spiritui Sancto, honor tribus sunus.
Amen. Dus in 1994 was de kapel al heel erg vervallen. En de missen in de maand mei zijn hier altijd blijven doorgegaan. En dan de processie van 1 mei, de kaarsjesprocessie, en 15 augustus, de Mariaprocessie. Dat is altijd blijven doorgaan. In 1994, zoals ik zei, is er een ommekeer gekomen. Onze oudste dochter Daisy, dat was een heel gelovig meisje. We zijn ons daar pas achteraf van bewust hoe dicht dat ze bij onze lieve vrouw stond. Wij waren natuurlijk gelovig, zoals in der tijd iedereen. We gingen alle zondagen naar de mis. We kwamen met onze kinderen ook naar de processie en zo. Dus wij wonen hier in de streek van de kapel. Maar God was toch iemand dat zo precies onbereikbaar was voor gewoon mensen. Onze dochter dus stond heel dicht bij. Ze ging naar aanbiddingen en zo. Dus altijd een heel voorbeeldig meisje geweest. Dan is ze ook eens naar Medjugorje geweest, op bedevaart. Ja, dan is ze ziek geworden, dus daar werd bij haar een klein gezwel vastgesteld in de borst. Maar de dokters zeiden, oh, dat is geen erg. Je hebt 99% kans om te genezen. Maar het jaar daarachter had ze zo een roze vlek op haar borstkas. En, oh, zei de dokter, dat is niks, dat is maar een ontsteking. Daisy, als die jonger was, zei die eens tegen mij, mama, ik ga nooit oud worden. Maar alleen Daisy, zeg ik. En want zoiets verwachten niet van kinderen of van jonge mensen, dat ze zoiets zeggen, maar zij had precies een voorgevoel. Ze was 30 jaar, ze ging dus regelmatig op onderzoek. En op een zekere dag komt ze thuis van het onderzoek en ze zegt, mama, de dokters hebben gezegd dat ze voor mij niks meer konden doen. Ik zeg, Daisyke, dat kan niet. Zoiets, dat was voor ons toch, we hebben toch altijd braaf geleefd en gelovig geweest. En dat kan toch niet. Een tijd ging voorbij, maar ik zag het feitelijk niet. Zij takelden af, maar als moeder wilt je dat niet zien. En dan zijn wij naar Medjugorje geweest. Deze was toen al te ziek om mee te gaan. Maar mijn man, ik, onze andere dochter Leslie en haar man, die zijn toen mee naar Medjugorje geweest om haar genezing. Maar deze dus konden meer meegaan, omdat die al, ja, die kon echt niet meer. En in Medjugorje, we baden voor haar genezing en ik was vast van overtuigd dat er een mirakel ging gebeuren. Want het mirakel was niet geen awijwouwen, maar daar zal ik achteraf op terugkomen. Dus wij waren in Medjugorje en dat was op de eerste vrijdag van de maand. Ze zeiden dus dat Maria daar verscheen. Ik zeg, dan gaan wij ook rond dat uur naar de berg, naar de Krishivak, de verschijningsberg. Daarvoor stond daar een priester, dat was als we in Medjugorje aankwamen, stond er een priester voor de kerk en die, ja, was de Heilige Geest afsmeken zo over een groep bedevaarders. En ik zag dat echt Jezus in die priester staan. Ik zeg tegen onze dochter en tegen mijn man en haar man, Jezus is hier, die is gekomen voor ons om ons deze te genezen. Ik zeg tegen ons dochter, ga tot daar en zeg dat wij gekomen zijn om deze jaar genezing te vragen. Maar dat was een drumme rond die priester, want die had een speciaal uitstraling. Ja, ze ging tot bij die priester en ze vroeg dus voor over ons te bidden. Hij zegt, ja, ik heb hier nu een groep bedevaarders, Kroaten. Dat was in de tijd van de oorlog. Ik zou toch eerst graag die mensen verder willen te woord staan. Maar kom straks, zegt hij, naar de Krishivak. Ja, ze had gevraagd, we zouden ook graag bij u biecht horen. En zegt, kom naar de Krishivak. Ik ga daar ook biecht horen. En wij dus naar de Krishivak. Ja, die priester was daar dus biecht aan het horen. En wij zijn ook aangeschoven. Op dat ogenblik hoorde ik zo groezemboos zo. We zeiden iets van onze lieve vrouw verschijnt of zo. En dan staat daar een meisje op en De priester had daar ook over gebeden en die had, moet ik dat zeggen, de Heilige Geest ontvangen. En ze staat recht en ze komt naar de priester en ze zegt tegen die priester in het Frans, qui est-ce? En ze wijst op mij en zegt, c'est la mère d'une fille qui est très malade. En ze zegt, eh bien, qu'elle vient avec. Maar ik bleef zitten. Viens avec, zegt ze. Ik zeg, ja, je comprends pas. Ik begrijp niet wat dat je bedoelt. Alors, viens avec, zegt ze. En ze ging tot bij het kruis, het groot kruis op de kruisvak. En met Jezus dus aan het kruis. Ik moest het kruis omarmen. En dan riep ze ook onze andere dochter erbij en haar man. En mijn man, die bleef op afstand staan. Hij heeft achteraf gezegd, wat is dat hier allemaal? Ik weet niet goed wat ik daar allemaal moet van denken. Ik blijf hier maar aan de kant zitten. Maar achteraf, jaren daarna, heb ik begrepen wat ze bedoelde. Ja, dat was een meisje. Ja, dat was een van de pelgrims, geloof ik, dat ze uit Frankrijk kwam. Maar die was echt begeesterd door de Heilige Geest. Die zei dingen dat echt van God kwamen. Want achteraf is dat allemaal uitgekomen. Ook waarom dat ik het kruis moest omarmen. Want deze die heeft een hele zware lijdensweg doorgemaakt. Uw kind zien aftakelen. Ik kan me toch een beetje voorstellen hoe dat Maria geleden heeft. Dat, als ze haar zoon zo zag lijden. Ja, wij waren zo onder de indruk. Wat daar allemaal gebeurde, dat was echt wonder. En dan als wij van Medjugorje thuisgekomen zijn, vertellen we dat tegen Daisy. En zij had op dat moment dat gevoeld. Want ze dacht dat ze op dat moment ging sterven, dat ze zoon Else pijnen had. Dat. Op dat moment. Zij was dus hier thuis in België en wij waren dus in Medjugorje. Ze zei, ja, ik wil die priester spreken, omdat wij over die priester gesproken hadden. Dus, hè. Ik wil die priester spreken. Maar de priester had ons telefoonnummer gevraagd. Hij zegt, ik moet nu naar Rome, want ik ben hier met een groep pelgrims uit Zwitserland. Die priester woonde in Zwitserland. Ik ga nu naar Rome, maar als ik van Rome thuis ben, dan ga ik bellen om te vragen hoe dat met deze is. En wij waren dus thuis en we zeiden dat tegen Daisy. Maar we dachten, ja, die zal wel niet bellen. Er zijn zoveel pelgrims dat hem wouden spreken toen. Maar dan belde hij toch. En dan heeft hij een uur met Daisy aan een telefoon gesproken. En Daisy zei, ik wil naar Zwitserland gaan. Ik wil bij die priester. Want dat was een priester dat heel, heel dicht bij God stond. Dat was in augustus. Maar ja, zo direct naar Zwitserland gaan. Wij zijn altijd hardwerkende mensen geweest. Wij gingen nooit op vakantie en dan zeker niet naar Zwitserland en zover. En hoe zouden wij nu kunnen naar Zwitserland gaan? En het was ook zo, ik zorgde voor mijn hulpbehoevende moeder. Ik ging al een dag, 3 keer tot bij haar. Ik kon die toch ook niet in de steek laten. Maar mijn dochter was er dan ook. En dan een professor dat in de buurt woonde, was in de kliniek en had gevraagd dat mijn moeder niet een paar weken kon in de kliniek opgenomen worden, dat wij naar Zwitserland wilden gaan. En dus om mijn moeder moest ik me dan geen zorgen maken. En mijn broer die wou met ons naar Zwitserland. Hij wou ons met een auto naar Zwitserland doen. En dan zijn wij daar bij die priester gekomen. En dat was een heel grote pastorij. Dat was een vakantieoord in Zwitserland. En dan zijn we daar dicht bij de pastorie in een hotel geweest met Daisy. Maar Daisy kreeg het zo moeilijk, ze kon bijna niks, zelfs niks meer drinken. En die priester zegt, ik heb verschillende plaatsen in mijn pastorie. Jullie mogen met Daisy in een van die kamers dus verblijven. En daar hebben wij wonderdingen meegemaakt. Dus deze kon alleen nog maar druivensap drinken. En dat was op een zondagnamiddag. Maar er waren geen druiven meer. En dan zijn we naar de winkel gegaan en die was gesloten. Dus we hadden niks voor deze. En dan klopt er iemand aan de deur. Ja, dat waren beide vaders dat met hem ook in Medjugorje waren. Daar was de meneer en die stond daar met een hele korf druiven. Wat echt voor ons al een wonder was. En zo hebben we daar heel mooie dingen meegemaakt. En dan zei deze ook, die had zo terzelfde tijd hetzelfde gevoel. Ik wil ook naar huis. Het Vlaamse Kruis heeft ons van in Zwitserland met een ambulance naar huis gebracht. Deze heeft dan nog een klein week voordat ze gestorven is. En we waren allemaal dus bij haar, met een man en ons andere dochter met haar man. Ze zei ook nog, het is vrijdag gestorven, maar de maandags zei ze, mama, ik ga vrijdag sterven. Deze keer zei ik, dat kan niet, jij gaat genezen. En vrijdag kwam en ze was heel slecht. En ze zat dan een doodstrijd. Pastoor Vlaming, dat is een pastoor. Alleen die mens is overleden, maar dat was een pastoor in Leuven, in de Bogaardestraat, in de Sint-Jozefkerk. En daar ging ze altijd naar de aanbidding. En die was daar ook al verschillende keren komen bezoeken thuis. En hij zei, als je ziet dat ze nog zo alleen afziet, dan zou je een kruisje met wijwater over haar moeten doen. Met wijwater regelmatig over u. En inderdaad, dus we deden dat en dan werd ze rustiger. Dus als we met dat kruis. Want ze zei, zo'n vrome zielen, die worden heel erg gekweld door de duivel. Maar dus als je met wijwater, dat schrikt dat. En dat hebben we echt ondervonden, dat zo was. Ja, dan vroeg ze nog voor haar overlijden. Want we zijn hier van de streek van de kapel, alleen rond de kapel van Steenbergen, is mijn geboortehuis een beetje verder. En dan vroeg ze voor haar overlijden ons over de kapel te ontfermen. Dus de kapel van onze Lieve Vrouw van Steenbergen, die was dus al heel erg vervallen. Maar ik dacht op het moment dat ze dat vroeg, dat zie je wanneer, dat ga ik mijn tijd niet insteken. En hoe moet je daaraan beginnen? En dan is ze zacht overleden dan. En de mensen die daar kwamen bezoeken, die waren echt onder de indruk. Ze zeiden, die sprak ons nog moed in. Terwijl dat ze zelf zo ellendig was. En ze is heel mooi gestorven, dus we waren bij haar. En ze is gestorven in mijn man zijn armen. En ik voelde zo dat Maria, ik voelde dat zo precies, dat Maria haar kwam halen en dat ze haar opnam en mee naar de hemel nam. Mijn andere dochter en mijn man begonnen te wenen en dan is er een mirakel gebeurd. Niet de mirakel van de genezing, maar het mirakel van de aanvaarding. Op het ogenblik van haar overlijden kreeg ik de genade van de aanvaarding. Want tot de laatste moment heb ik altijd gezegd, die gaat genezen. En de aanvaarding. Dus op het moment dat ze stierf, zeg ik, we moeten niet wenen. We moeten geen medelijden hebben met onszelf. We moeten bidden om haar te begeleiden naar de hemel. Ik voel dat ze opgaat naar de hemel. We moeten haar begeleiden. En de dokter was gekomen, maar hij had hem dan teruggetrokken. Hij had gezien dat wij dus samen zo biddend afscheid van haar namen. En achteraf zei de dokter, zo'n overlijden, dat heb ik nog nooit niet meegemaakt. Ik moet zeggen, als moeder, je kunt je dat niet voorstellen. Dat is het ergste dat een mens kan meemaken, zo je kind zien aftakelen. En moeten afgeven. Maar bij mij was er een vrede in mijn hart en ik had geen behoefte om te wenen. Want als dat opkwam, dan zei ik altijd in stilte, deze keer, ik mis je toch zo erg. En dan zei ze, mamakke, je moet niet wenen, ik ben zo gelukkig.
Thank you.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering, de vierde aflevering van onze pelgrimstocht doorheen de Leuvense binnenstad naar de kapel van Onze Lieve Vrouw van Steenbergen. Een volgende keer gaan we luisteren naar het tweede deel van het interview dat ik mocht hebben met mevrouw Emily Spreutels. En zal zij ons verder vertellen over de geschiedenis en het tot stand komen van de restauratie van de kapel van Onze Lieve Vrouw van Steenbergen. Dan hoop ik dat u er opnieuw een volgende keer ook wenst bij te zijn. Van harte dank. En graag tot een volgende keer.